Gemeente, ik herinner u aan de extra collecte die straks van u gevraagd wordt voor de schulddelging. Dat is dus de tweede rondgang. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen 122 en daarvan het tweede vers. Psalm 122 en daarvan het tweede vers. Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de Hebreeënbrief, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het 3e vers. 86, vers 3. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben van de zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weer gedachtenis van de zonde, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offeren voor de zonde, hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Weer op onze Heidelbergse catechismus in de 19e vraag met het antwoord, waar we onderwijs krijgen in het evangelie. Catechismus vertelt ons in het kort hoe God dat evangelie eerst heeft geopenbaard in het paradijs, hoe hij het daarna door de heilige patriarchen en profeten heeft laten verkondigen En dat is dan de stof voor vanmorgen, en hoe hij het ook door de offeranden en andere ceremonieën der wet heeft laten voorbeelden. Wij willen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden, en wij willen dankzegging doen voor het gezin de Bakker uit de Prins Hendrikstraat, waar vannacht een zoon geboren is. Heren, wij komen aan de morgen van deze dag in uw huis samen tot u. Gij hebt ons in de week die voorbij gegaan is, gij hebt ons in de periode die achter ons ligt willen sparen en verzorgen. En het is door uw trouw en goedheid alleen dat wij hier in dit morgenuur mogen zijn. Velen zijn niet meer in het land der levenden. Er zijn er velen weggenomen, Heren, door de dood, de onverbiddelijke dood. Om ons heen en steeds weer opnieuw zien we het dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En het is terecht als de dichter vraagt: wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En zo worden we er telkens weer bij bepaald dat we sterfelijke mensen zijn, maar Heere, in uw goedheid, in uw trouw, in uw langmoedigheid hebt u ons leven nog willen sparen en onze levensdagen nog willen verlengen. En wij mogen hier in uw huis samenkomen en we mogen met elkaar ons buigen voor uw heilige troon en ons nog zetten onder de verkondiging van uw woord. En in dit alles zijn wij de levende bewijzen van uw langmoedigheid. O Heere, geef er ons een indruk van dat wij nog zijn mogen in het heden der genade, omdat Gij ons nog wilde sparen. En dat is niet omdat wij het verdiend hebben. O Heere, doe ons verstaan dat het op zichzelf al een onbegrijpelijk wonder en een onuitsprekelijk voorrecht is dat wij hier vanmorgen nog in welstand mogen samenkomen. Want Gij geeft ons hier nog de gelegenheid om te horen van die zaligheid die Gij geopenbaard hebt in de Heere Jezus. Gij geeft ons te midden van ons sterfelijke, van ons zondige bestaan nog de boodschap van het nieuwe, van het waarachtige en eeuwige leven. En dat is wat we nodig hebben. Heren, dat kunnen we niet missen. Ach, van nature zijn we voor deze dingen blind en hebben we daar geen erg in, maar wilt Gij onze ogen ervoor openen en ons doen zien wat er van ons geworden is en wat Gij nochtans wilt schenken. Heren, maak plaats voor uw woord. Plaats voor hem die Gij in uw woord verkondigt, uw Zoon, de Heere Jezus Christus en zijn werk. Maak Gij plaats, Heere, voor zijn genade en voor die zaligheid die Hij verworven heeft. Wilt Gij door uw Heilige Geest dan voor het eerst of bij vernieuwing in ons hart inkomen en in ons leven werken? Gij weet onze nood, Heere. Die nood kennen wij niet, althans wij kennen hem maar tot op zekere hoogte, als we er al wat van kennen. Maar zelfs als Gij onze ogen ervoor geopend hebt en ons hebt doen zien in welke nood en dood we verkeren, dan hebben we er nog maar een geringe indruk van en dan peilen we het nog lang niet op de volle diepte. Maar Heere, u weet hoe het met ons gesteld is. U weet de gesteldheid van het hart van een ieder onzer. Er is niets voor u verborgen. En u kent niet alleen onze noden, maar u kent ook onze zonden. En u weet onze onwaardigheid en de schuld en de onreinheid. Heren, het is alles geopend voor uw alziende ogen. Wilt Gij met ontferming over ons bewogen zijn? En wilt Gij die genade die Gij zelf hebt geopenbaard in ons leven verheerlijken? Ach Heere, het is een wonder dat Gij de God van alle genade wilt zijn in een wereld verloren in schuld en zonde. Ja, dat gij met die genade tot ons wilt komen en het ons wilt aanbieden en verkondigen. Als we naar recht behandeld zouden worden en naar verdiensten zouden krijgen. Heere, onze plaats was niet hier, zeker niet in uw huis, onder de verkondiging van uw woord. Er zou geen hoop voor ons overblijven. Er zou geen verwachting meer zijn. Er is geen ontkoming in het gericht. Als gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zou bestaan? Maar, o Heere, gij hebt ons niet alleen nog gespaard, maar gij hebt ons ook nog het evangelie geschonken. Doe dan ook dat derde. Doe dan ook dit, o God, dat gij in het heden der genade, het woord der prediking, door uw Heilige Geest nog tot zegen wilt stellen in ons leven, opdat we voor het eerst of bij vernieuwing zouden mogen vluchten tot u. Want alleen bij u is redding en uitkomst. Alleen bij dat kruisoffer van de Heere Jezus Christus is verlossing en vergeving. Buiten hem is geen leven. Wat we ook onszelf zouden proberen wijs te maken, hoe we ons ook misschien allerlei dingen zouden inbeelden, waarmee we onszelf misschien gerust zouden denken te stellen, het is alles wind waar zich ons hart mee streelt. Maar alleen in uw verzoenend sterven, o Heere Jezus Christus, alleen in uw zoenbloed, alleen in uw offerande, is leven voor een doodschuldige zondaar. Geef dat we daar goed van doordrongen mogen zijn. Ja, wilt gij die waarheid toepassen aan ons hart en wilt gij ons geven dat we dan voor het eerst of opnieuw mogen leren vluchten tot die gerechtigheid en tot dat volkomen heil om er deel van te mogen ontvangen, om er kennis van te verkrijgen en om in die kennis van u en van uw genade te vorderen. Heere, gedenk ons naar de rijkdom van uw ontferming en doe dan genadig verzoening over onze zonden en scheld ons al onze misdaden kwijt. Gij zijt immers die God die vol ontferming zijt. En wilt gij zo in ons midden werken, maar niet alleen hier in dit kerkgebouw, wilt gij ook werken in het hart van hen die met ons meeluisteren, onze zieken en onze bejaarden en alle die door wettige omstandigheden verhinderd waren naar uw huis te komen. Denk aan hen, o God, en wilt gij hen, ook door middel van de prediking die ze beluisteren, nog een zegen schenken. Gedenk ook aan hen die vandaag niet naar de kerk kunnen en die ook geen mogelijkheid hebben om uw woord te beluisteren. Heere, u hebt middelen en wegen om het hart te bereiken. Doe gij naar uw welbehagen en wilt gij in alle omstandigheden voorzien. Wilt gij gedenken aan alle die het moeilijk hebben, alle die bedroefd zijn, alle die rouw dragen. Wilt gij gedenken aan alle die een kruis kregen opgelegd, wat gij hen zelf hebt opgelegd, Heere. En wilt gij kracht geven om te dragen wat gij te dragen geeft. Wilt gij in de beproeving en in de verdrukking en in de droefenis uw zegen schenken, opdat het ondervonden mag worden, Heere, dat datgene wat gij oplegt in uw kracht ook aanvaard en gedragen kan worden. Zegen dan ook het kruis, zegen de tegenspoeden, heilig die aan het hart. En wilt gij er nog door middel van al die dingen uw naam nog verheerlijken. Wij danken u dat gij in een gezin in het midden der gemeente in de afgelopen nacht vreugde en blijdschap hebt willen schenken door de voorspoedige geboorte van een kind. Heere, u hebt dit kind ter wereld doen komen en u hebt het leven van de moeder willen sparen. Ach, wij willen uw naam danken dat gij het welgemaakt hebt en dat gij op deze wijze nog weer getoond hebt voor hen te willen zorgen. Alhoewel het tevens zo is, Heere, dat dit kind wel onder zeer bijzondere omstandigheden geboren werd, aangezien de vader van de moeder van dit kind op de dag van gisteren ter aarde moest worden besteld. Heren, zo is er in dat gezin en in die familiekring niet alleen vreugde, maar er is ook droefheid en er is rouw. Dood en leven, ze liggen in deze situatie heel dicht bij elkaar. Verlies en gift, heren, doe gij hen met het een zowel als met het ander bij u de heren terechtkomen. Want dan zijt gij het die de ware vreugde leert en die wilt heiligen door uw werk. Maar dan zijt gij het ook die de droefheid wilt lenigen en de smart wilt verzachten. Dan zijt gij het, Heere, die in al die levensgangen en levensomstandigheden door uw genade alles wilt schenken wat nodig is. Geef hen ook bij de opvoeding van dit kind alles wat ze behoeven, doe het hen in afhankelijkheid van u verwachten en zegen hen zo met elkaar. Wij bidden u of gij geven wilt dat uw zegen mag rusten op alle arbeid in uw koninkrijk, op de prediking die deze dag mag plaatsvinden, op het werk op de zondagsscholen en waar dat evangelie ook verkondigd mag worden op deze dag. Ja, zegen gij dat woord van u alle dagen en wilt gij het gebruiken tot de komst van uw rijk en tot de verheerlijking van uw naam, tot bekering van zondaren en tot versterking van het geloof in het leven van al uw volk. Hoor ons, o getrouwe ontfermer, niet om iets in ons, niet om iets wat wij hebben gedaan of wat wij hebben bereikt, maar alleen om de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, en wil ons om zijnentwil een hoorder der gebeden zijn. Amen. Wij zullen zingen Psalm 40, het derde en vierde vers. Psalm 40, vers 3 en vers 4. gezien hoe de Heer ook onder het oude verbond zijn volk niet onkundig heeft gelaten van het evangelie. Al heeft de Heer onder het oude verbond niet alles geopenbaard en ook niet alles op dezelfde tijd geopenbaard. Dit is toch zeker, hij heeft tot zijn volk gesproken over het heil dat hij zou gaan werken en over degene in wie dat heil gewerkt zou worden. Hij heeft zijn knechten, de patriarchen en de profeten gebruikt om zijn woord te boodschappen. En zodoende heeft het volk van Israël het mogen horen wat God te zeggen had en wat God doen zou. En zij konden dus bij die kennis, door die kennis van Gods openbaring, zalig worden. Ze hebben de belofte gekregen. En het is waar, zoals er in Hebreeën staat, ze hebben die belofte van verre moeten aanschouwen. Van verre, in de zin van, het was alles nog niet vervuld. Maar ook vanuit de verte, en ik denk weer aan een woord uit Hebreeën, hebben ze die belofte niet alleen mogen zien, maar ook omhelzen. En in die hoop en in dat geloof zijn ze zalig geworden. En zodoende heeft de Heer ook onder het Oude Testament een volk gehad dat door het geloof in Christus, en niet anders, door het geloof in Christus zalig is geworden. Maar behalve dat de Heer door middel van het gepredikte woord tot zijn volk het evangelie sprak, heeft hij ook nog op een andere wijze en op een niet minder duidelijke wijze zijn woord, zijn evangelie geboodschapt. Hij heeft het ook op een zichtbare manier gedaan. Want behalve het woord des Heren door middel van patriarchen en profeten, was er ook het evangelie door middel van de offeranden en de andere ceremonieën der wet. Daar heeft God ook zijn evangelie in geopenbaard. Daar heeft hij Christus en het werk van Christus in laten voorbeelden, vooraf schaduwen. Daar heeft hij onderwijs, zichtbaar onderwijs ingegeven, in wat we gewoon zijn te noemen de dienst der schaduwen. Ja, zo wordt dat wel genoemd, de schaduwdienst. Datgene wat er in de tabernakel en later in de tempel gebeurde, dat was allemaal schaduw. En u kan een schaduw, weet u wel, niet op zichzelf bestaan. Een schaduw is altijd de schaduw van een bestaande werkelijkheid. En er is dus achter die schaduw, en in het Oude Testament dan nog wel onzichtbaar, toch iets anders. Daar is, om het maar zo te zeggen, ook het lichaam. Het lichaam dat dan nog wel niet zichtbaar is, dat pas in de volheid des tijds geopenbaard zal worden. Maar het lichaam laat wel zijn schaduw zien. En het is een duidelijke schaduw. Het is een schaduw waarin je de omtrek van het lichaam duidelijk kunt waarnemen. Hoe bedoelt de Bijbel dat? Als het spreekt over de dienst der schaduwen, die uitdrukking komen wij in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld tegen. Hoe bedoelt de Bijbel dat? Wel, het is duidelijk uit wat de Schrift ons daarvan zegt, dat wat onder het Oude Testament plaatsvond, in de dienst der verzoening, in de tabernakel en in de tempel en bij de offers en bij alle andere plechtigheden, dat dat een afschaduwing is van wat er in de hemel gebeurt. U weet wel, toen Mozes op de berg was en toen hij van de Heere opdracht kreeg om de tabernakel te bouwen en om die tabernakel in te richten, en om allerlei voorwerpen in die tabernakel te vervaardigen of te laten vervaardigen, en toen kreeg Mozes de opdracht om dat te doen naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. God de Heere heeft hem op de berg Sinaï als het ware een blik laten slaan in het hemels heiligdom. En naar het beeld wat hij daar gezien heeft, moet hij het aardse heiligdom bouwen en inrichten. Zo was het met de tabernakel. Hoe was het dan met de tempel? Wel, in principe is het met de tempel niet anders, want die is naar hetzelfde model gebouwd als de tabernakel, alleen groter en in allerlei opzichten fraaier. Maar ook in dat opzicht moeten wij zeggen, David, Salomo is de bouwer van de tempel geweest, David wilde graag de tempel bouwen, maar dat stond de Heere hem niet toe, vanwege het feit dat hij een man van de oorlog was en veel te veel bloed vergoten had. De Heere zegt, gij zult die tempel niet bouwen, maar uw zoon, die na u op de troon zal zitten, want hij zal een man des vredes zijn en zijn koninkrijk zal door vrede gekenmerkt worden. Hij is daarom ook veel geschikter om die tempel te bouwen, maar hoewel David de tempel niet mocht bouwen, hij heeft wel twee dingen gedaan die met de tempelbouw nou samenhingen. Hij heeft geld verzameld, goederen verzameld, goud en zilver bij elkaar gebracht, opdat dat later bij de tempelbouw zou kunnen worden gebruikt. Maar hij heeft ook het bestek voor de tempel gemaakt. Dat staat ook in het eerste kroniekenboek. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan doordat de Heere het hem geopenbaard heeft. God heeft hem door zijn Heilige Geest geopenbaard hoe die tempel eruit zou moeten zien. Dus iets soortgelijks als wat Mozes te beurt viel, het moest gedaan worden naar het voorbeeld op de berg getoond, het moest gedaan worden naar het plan dat de Heere onthuld en geopenbaard had. En omdat het zo moest gebeuren, daarom is het niet meer dan een schaduwendienst. Daarom laat het heiligdom op deze aarde, daarom laat alles wat er in het heiligdom op deze aarde gebeurt zien, wat er in het Oude Testament nog verborgen in de hemel plaatsvindt, in het hemelsheiligdom. Daar is zo'n tempel. Daar is die priester, daar is dat offer. En dat wijst alles op het werk van de Heere Jezus Christus. Toen nog alleen maar bestaande in het plan Gods, het heilsplan van de Heere, in het voornemen in de eeuwige raad Gods, maar nu in het Nieuwe Testament uitgevoerd, zichtbaar geworden, tot werkelijkheid geworden, ook op deze aarde. De schaduw is dus de schaduw van een onzichtbare werkelijkheid. Maar als die schaduw duidelijk is, dan kun je aan de schaduw veel aflezen. En dan kun je door het kijken naar de schaduw veel leren. Wel nu, zo heeft de Heere zeker voor diegenen onder Israël die van hem een verlicht verstand gekregen hebben, zeker voor diegenen die met een heilbegerig hart naar het huis des Heren opgingen in de geest van de dichter van de 27e psalm, om daar te onderzoeken in zijn tempel. Zeker voor diegenen heeft de Heren in de wetten en in de andere ceremonieën der wet veel van zijn evangelie geopenbaard. Oh, dat was allemaal niet duidelijk voor de oppervlakkige beschouwer. Dat was ook niet duidelijk voor diegene die aan de vormen genoeg had. En die waren er. Dat leert ons de schrift ook. In Oud en Nieuw Testament lezen wij van die mensen die aan de vormen genoeg hadden. En die dachten, als je de voorgeschreven offers maar op tijd brengt. En als je je maar houdt aan de andere voorschriften van de wet. En als je dit maar doet en als je dat maar nalaat. Precies levende naar Gods voorschriften, dan is dat voldoende. Dan is dat hetgene waar de Heere genoegen in neemt en waar de Heere tevreden mee is. En dat is al de godsdienst die God van een mens vraagt. Zulke zijn er geweest. En die hebben dus van de hele schaduwdienst niets begrepen. Die hebben daar de Christus niet in gezien. Die hebben daar het bloed van Christus niet in gezien. Die hebben daar de voorbeden van Christus niet in aanschouwd. Die hebben van het hele heilswerk van de Heere, zoals hij het door Christus in de volheid des tijds zou gaan openbaren, niets gezien. Die zagen alleen de vormen. Die zagen alleen het uitwendige. En die waren daarmee tevreden. En ze dachten dat God ermee tevreden was. Maar degene die waarlijk begeerde te onderzoeken in de tempel, die wisten, die het geleerd hadden, dat de Heere niet met onze handen uitsluitend gediend kan worden. En dat de Heere niet alleen maar vraagt naar het uiterlijke leven, maar dat het gaat om waarheid in het binnenste. Dat de Heere in de eerste plaats vraagt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zij die geleerd hebben dat het gaat om de dienst van de Heere in oprechtheid en in waarheid. Zij hebben ook gezien dat ze met de offers niet konden volstaan. Ze hebben het gezien en de dichter van de 40ste psalm heeft er getuigenis van afgelegd. Zeker, God heeft brandoffers en offeranden voorgeschreven. Maar niet omdat God door de brandoffers en de offers van de wet tevreden gesteld zou kunnen worden. Er moest een ander offer gebracht worden. Er moest er een komen die al de offers zou gaan vervullen en die al de andere ceremonieën van de wet zou gaan vervullen, opdat hij door zijn werk Goden genoegdoening zou geven. En zo zijn er ook geweest, ook in het Oude Testament, die gezien hebben dat het om de werkelijkheid gaat achter de schaduw. Dat het om het lam Gods gaat en niet om die lammeren die dagelijks gebracht werden. Dat het om dat bloed gaat dat straks op Golgotha geplengd zou worden. En niet om dat bloed van stieren en bokken, want dat kan de zonde nimmer wegnemen. Maar ze hebben niettemin in dat bloed de prediking gehoord van het bloed. En in dat lam de prediking gezien van het lam. En in al die andere dingen die geschieden naar de wet, hebben ze iets verstaan van wat de Heere zou gaan doen in de vervulling van zijn belofte. En zodoende is er inderdaad rijke evangelieprediking geweest in de offeranden en de andere ceremonieën der wet. Hoe dan? Wel, ik wil dat vanmorgen in het kort, er is natuurlijk veel over te zeggen, want het Oude Testament bestaat voor een aanzienlijk deel uit datgene wat met offers en met de ceremonieën der wet te maken heeft. Maar ik kan natuurlijk niet op alles ingaan en dat is ook niet nodig, maar net zoveel als dat nodig is om ons een indruk te geven van hoe God in die dingen van zijn woord en in die dingen die plaatsvonden in Israël toch ook het evangelie heeft geopenbaard. Trouwens, en laat ik dat er even bij zeggen, ik zei, een aanzienlijk deel van het Oude Testament bestaat uit voorschriften die met de tabernakeldienst en met de tempeldienst in verband staan. En ik geloof dat ik wel mag zeggen dat dat soort gedeelte van het Oude Testament bij ons het minst geliefd is. Die delen van het Oude Testament die we vinden in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en misschien nog wel op andere plaatsen, dat zijn die stukken die niet te veel aandacht krijgen. Er zijn ook nog wel andere passages die we misschien in de regel wel overslaan, de geslachtsregisters, maar ja, hoe we daar ook over denken, één ding moet voor ons allemaal toch vaststaan. En dat is niet afhankelijk van of wij het allemaal begrijpen kunnen. En het is ook niet afhankelijk of dat we het wel boeiend genoeg vinden. Het is niet afhankelijk van de vraag of het ons wel aanspreekt. Maar ook dat is geïnspireerd woord van God. Ook wat de Heere zegt over de manier waarop de tabernakel moet worden gebouwd en ingericht en hoe de ark eruit moet zien en de kandelaar en het reukofferaltaar en het koperen wasvat en hoe de kleding van de hoge priester moet zijn. Van top tot teen wordt het ons beschreven hoe de tabernakel gebouwd moet worden, met wat voor kleden de tabernakel bedekt moet worden, wat voor offers er gebracht moeten worden en wat er allemaal gebeuren moet bij de toebereiding van die offers en wat er gebeuren moet op de feesten in Israël enzovoort enzovoort. was allemaal zeer nauwkeurig door de Heilige Geest beschreven. En dat is geïnspireerd woord van God. En daarom, net wat van de andere boeken van het Oude en Nieuwe Testament geldt, zo geldt het ook van deze gedeelte. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Er is geen woord van God te vergeefs geschreven. Er is geen voorschrift, er is geen bepaling, er is geen hoofdstuk in de Bijbel of het heeft een bedoeling gekregen. En nu zeg ik niet dat het voor ons altijd even makkelijk is om die bedoeling direct te doorzien. Het zal best ook zo wezen dat verschillende gedeelten van de Bijbel voor ons ondoorzichtig blijven tot aan het eind van ons leven. Maar niettemin, als David zegt dat het zijn begeerte geworden is om te onderzoeken in Gods tempel, dan mag het ook onze begeerte wel zijn om te onderzoeken in zijn huis en te onderzoeken zijn woord. Om te zien wat de Heere ons hier en in alle plaatsen van zijn woord te zeggen heeft. En het past ons niet. Past ons niet. Om een bepaald gedeelte van het woord van de Heere uit te selecteren en te zeggen, daar kan ik toch niks van leren. Dat heeft niks meer voor mij te betekenen. En daarom, het is goed dat onze catechismus erop wijst. En dat we er in de prediking dus ook langs die weg bij bepaald worden, dat er evangelieprediking is in de offeranden en in de andere ceremonieën der wet. En nu, wat leert ons dat dan? Langs welke weg geeft de Heer ons dan het evangelie? Ik wil u vier dingen noemen. In het kort vier dingen noemen en daar even bij stilstaan. In die voorschriften, in die gedeelte van het woord des Heren waar het over de wetten en over de ceremonieën gaat, daar lezen wij van heilige plaatsen, van heilige personen, van heilige handelingen en van heilige tijden. Heilige plaatsen. Ik denk aan de tabernakel, ik zei er al wat van. Later de tempel. Alles gebouwd naar goddelijk voorschrift. Dat hij er zo uitzag, de tabernakel, dat was omdat God hem zo wilde hebben. Dat de tempel er zo uitzag, het was omdat God voorgeschreven had dat hij er zo uit moest zien. Dat er een brandofferaltaar en een koperen wasvat in de voorhof stond. Dat er een reukofferaltaar en een tafel van toonbroden en een koperen kandelaar en een gouden kandelaar in het heilige stond. Dat er in het heilige der heiligen de ark van het verbond stond met daarop het verzoendeksel en de twee cherubim erbovenop. Dat was omdat de Heere het zo wilde hebben. En waarom wilde de Heere het zo hebben? Wat was de bedoeling? Opdat de bedachtzame Israëliet die naar de tabernakel ging en die naar de tempel ging met de bede in het hart, ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen in uw wet en de wonderen in uw huis, opdat de bedachtzame Israëliet, die begeerig, heilbegeerig naar het huis des Heren ging, om te zien en te horen wat God hem te zeggen had, op al die plaatsen, bij het wasvat en bij het altaar, in het heilige en in het heilige der heiligen, in de voorhof en in de kleden, de naam zou kunnen lezen van de Heere Jezus Christus. Want zijn naam staat op dat alles geschreven, op het altaar. Daar heel duidelijk, nietwaar? Op het altaar staat de naam van Jezus Christus. Want wat straks als hij komt, het hoogtepunt, het belangrijkste van al zijn werk zijn. Hij zal het offer brengen. Hij zal naar het kruis gebracht worden. Dat kruis wordt het altaar waarop hij straks gedood zal worden. Waarop hij straks verteerd zal worden in de vlammen van het recht van God. Het altaar spreekt van Christus, zoals het wasvat spreekt van Christus. Het altaar van de verzoening die er is door zijn offer. Het wasvat van de reiniging die er is, van de reiniging van onze zonde. Het reukofferaltaar, daar staat de naam van Christus op, want dat reukofferaltaar symboliseert de gebeden, symboliseert de steeds voortgaande voorbeden van die hoge priester die aan de rechterhand van de Vader zit. En om niet meer te noemen, het duidelijkste van alles toch wel de ark met het verzoendeksel. Christus Jezus, zo wordt hij door Paulus in Romeinen 3 genoemd, is voorgesteld tot een verzoendeksel, zoals er letterlijk staat, voor onze zonden. Een verzoendeksel is Christus geworden en daardoor is de weg gebaand tot God. Ja, zo mocht die Israëliet in de tabernakel, in de tempel, in die heilige plaatsen zien de naam van Jezus Christus. Geen wonder dat de verbannen Korachiet in de 84ste psalm, die ergens in het noorden van Israël, daar in het woeste gebied verbannen is en geen weg meer heeft en geen mogelijkheid meer heeft om naar Jeruzalem te gaan, met heimwee terugdenkt aan dat huis des Heren, jaloers is op de zwaluw en op de vogeltjes die in het huis des Heren vrije toegang hebben, en met heimwee denkt aan en spreekt over diegene die in Gods huis wonen. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. De priesters en de levieten, zij prijzen u gestadig. Ja, dat was het rijkste voorrecht dat de Israëliet te beurt kon vallen. Dat is het, en ik heb het u al aangehaald een paar maal. Het innigste verlangen van de vervrome Israëliet om de Heere te ontmoeten in zijn tempel en om te onderzoeken in zijn huis. Gemeente, kent u dat verlangen ook? Wij hoeven niet meer naar een tempel, we hoeven niet meer naar een tabernakel. Er staat geen wasvat in de voorhof van het kerkgebouw en er is geen ark in het heilige der heiligen. Van al die dingen mogen we afstand doen. Dat is allemaal vervuld. Maar datgene waar het van sprak, dat is vandaag vol op werkelijkheid. De Heere Jezus Christus. Kennen wij verlangen in ons hart om naar Gods huis te gaan, om hem te horen, om zijn naam te horen, om zijn werk te horen verkondigen? Is dat de begeerte van onze ziel om te onderzoeken in zijn tempel, om te horen of er een woord van Gods genade is dat ingang zou mogen vinden in ons hart, om te zoeken die genade Gods persoonlijk deelachtig te worden, zodat we het niet alleen maar horen met het oor, maar dat het ook ingang mag vinden in ons hart? Is er plaats voor die Christus? Is er plaats voor zijn verlossingswerk? Is er plaats voor zijn offer? Is er plaats, is er behoefte aan zijn voorbeden in ons leven? Is er het besef dat we hem moeten kennen tot een verzoening van onze zonde, opdat hij ons door zijn bloed tot God zou kunnen terugbrengen? Ach, laten we eerlijk zijn. Zoals er in Israël velen waren die met de vormen genoegen namen, zo zijn er ook vandaag onder de christenen nog velen die met de vormen tevreden zijn en voor wie het evangelie geen zaak van het hart geworden is. Voor wie de Heer Jezus Christus een naam is, maar geen persoon. Die altijd, om zo te zeggen, nog tegen de schaduw aankijken. En die met de schaduw tevreden zijn. Die met de vormen genoegen nemen. Maar bij wie het nog nooit waarheid van binnen geworden is. Bent u misschien nog zo'n vormendienaar? Zo'n uitwendige christen? Wiens kerkgang en wiens bijbellezen en wiens bidden alleen maar uiterlijk is, waar het hart niet in meespreekt en niet in meekomt? Dat is te kort. Dat is te weinig. Weet u zelf ook dat het te weinig is? Wel, als u dat moet toestemmen, dat het te weinig is, dan zeg ik nu dat u met die vormen moet breken, natuurlijk niet. Maar ik zeg wel dat u de Heere van harte moet aanroepen en met drang moet aanroepen. Of hij het zo wil maken dat het bij uw waarheid van binnen mag worden. Dat u die gestalte mag krijgen die er was bij die Korachiet in de 84ste psalm. Hoe branden mijn genegenheid om 's Heere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Waarom? Om God te mogen ontmoeten. Mijn ziel roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Kijk, als je zo gaat onderzoeken, als je zo het huis des Heren mag bezoeken, als je zo begeerig om van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven te mogen horen, als je zo begeerig op mag gaan, dan, ja, dan zal de Heere ongetwijfeld zijn zegen schenken. Dan gaat hij de wens van alle die hem vrezen vervullen. Dan gaat hij het waarmaken. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Dan mag de dichter het ondervinden in de 63ste psalm. Ik heb u voorwaar in het heiligdom aanschouwd met vrolijke ogen. Ik heb Gods sterkte en zijn heerlijkheid gezien. Zo mag de dichter er dan later nog van spreken. En in een tijd van droogte, geestelijke droogte, in een tijd van ingezonkenheid en moedeloosheid, mag hij zichzelf in gedachtenis brengen hoe God toen in het verleden zijn heilgeheimen heeft ontsloten en hoe hij dan bij het altaar en bij het offer in het heiligdom in Gods huis heeft mogen zien wie God is voor een schuldig, verdoemelijk mensenkind. En als hij dan ingezonken is en als zijn geestelijk leven als het ware onder een schaduw, onder een doodschaduw gekomen is, dan mag hij zijn ziel opwekken om terug te denken aan vroege tijden en te bidden: Heere, leid mij terug naar die tijd van vroeger en gun het me opnieuw. Of zoals een andere dichter zegt, gun leven aan mijn ziel. Zie, zo horen we te gaan naar het huis des Heren. Bid God om die genade, opdat hij uw ziel mag klaarmaken, mag gereed maken, opdat het woord van zijn evangelie vruchtbaar gesteld mag worden in uw leven. Behalve dat er heilige plaatsen waren, waren er ook heilige personen. En ik zou nu kunnen spreken over de hoge priester afzonderlijk en de priesters afzonderlijk en de levieten. Ik noem alleen de hoge priester. En ik noem van de hoge priester niet zo speciaal zijn werk, maar ik noem alleen dit ene aspect, zijn kleding. Dat wordt van begin tot eind beschreven. Wat voor kleding de hoge priester moest dragen, wat hij als hoofdbedekking moest dragen, wat hij over zijn lichaam moest dragen, zijn gordel. En een van die elementen, en dat is misschien ook wel een heel duidelijk beeld, ja, maar zonder misschien, dat is een heel duidelijk beeld van het evangelie van Jezus Christus. Daar was dat kledingstuk dat we de borstlap noemen. En in die borstlap de 12 edelstenen. 4 rijen van 3 edelstenen. En op die naam, op die stenen, de namen van de 12 stammen van Israël. En als de hoge priester dienstwerk deed voor het aangezicht van de Heere, als hij die de hoogste functionaris was in het heiligdom des Heere voor het aangezicht Gods trad, dan droeg hij op zijn hart het ganse volk van Israël. Hij droeg ze met zich mee. En zo staat er ook op de borstlap niet alleen de naam van de stammen van Israël, maar daar dwars overheen geschreven voor een ieder die gelooft, zichtbaar en leesbaar staat daar de naam Jezus Christus. Want wat de hoge priester schaduwachtig deed, dat doet de grote hoge priester altijd door. Paulus zegt dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij draagt letterlijk de namen van al zijn volk, van al de gegevenen des vaders op zijn hart. En als hij in het hemels heiligdom dienstwerk verricht voor het aangezicht van zijn vader, dan is hij nooit alleen, maar dan heeft hij altijd zijn ganse volk bij zich. En dan doet hij voorbeden voor hen. Ach, ziet u wat een evangelie erin verkondigd wordt als die hoge priester de namen in de borstlap met zich meedraagt. Hij heeft ze zo dicht mogelijk bij zijn hart. En zo heeft de Heere Jezus al de zijnen zo dicht mogelijk bij zijn hart. Als hij voor het aangezicht van zijn vader treedt. En als hij voorbeden doet voor al de zijnen. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En zo mocht de Israëliet die ogen des geloofs had ontvangen, ook in die dienst doen de hoge priester iets zien van dat wonder van goddelijke genade, van dat wonder van onbegrijpelijke zondaarsliefde, dat er straks een komt die als de vervulling van alle schaduwen der wet zijn volk gaat meedragen als hij voor het aangezicht van zijn vader verschijnt. Ik heb verzoening voor hem Ik heb verzoening voor haar gevonden. En daarom ik wil niet dat hij of zij in het verderf nederdalen. En zo is er nog troost vanuit die oud-testamentische prediking. Nog troost en bemoediging voor een zondig mensenkind dat het van zichzelf altijd weer moet ondervinden. In mijn eigen trouw ligt het niet. In mijn eigen volharding is het niet mogelijk. Alles wat ik heb is tekort en ik zou toch nog een van deze dagen omkomen. Maar het ligt vast in de trouw. In de onverbrekelijke trouw. Het ligt vast in de onophoudelijke voorbeden van die meerdere Aaron. Die nooit aflaat zijn volk te gedenken en zijn volk lief te hebben. Dan waren er ook heilige handelingen. Het ligt wel een beetje door elkaar natuurlijk. Maar als je een onderscheid maakt, dan kun je dat nooit zo afbakenen dat het een hier staat en het ander alleen maar daar. Heilige handelingen, dat was natuurlijk alles wat er in dat heiligdom gebeurde. Dat waren die offers. De brandoffers, de zondoffers, de schuldoffers, de spijsoffers, de dankoffers en zoveel andere soorten offers als dat er waren. En in die offers, daar was ook weer Christus. Hij was in dat paaslam. Hij was in die stier en in die geit en in al die andere dieren die gebracht werden, soms bij honderden tegelijk. Hij was in dat bloed afgeschaduwd, dat bloed dat tegen het altaar uitgegoten wordt. Die ganse bloedstroom, en als u het goed leest in de boeken van het Oude Testament, dan is het één onafgebroken stroom van bloed. Die door het voorhof stroomt. Opdat het volk het toch maar altijd zou weten. Op welke dag en op welk uur ze ook in het heiligdom zouden verschijnen. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Opdat ze het elk moment van hun leven zouden beseffen. We hebben nodig te schuilen achter het bloed. En vandaar dat die levieten daar bezig waren, dag in dag uit, met het doden van die beesten en het afstropen van hun huid. En met het leggen van dat dier op het altaar en het verbranden, zoals de schrift het noemt, tot een welriekende reuk voor de Heere. Vandaar dat de kleding van die priesters en de levieten met bloed bespot was. En het volk moest het zien. Keer op keer weer zien, wij zijn zondaar, wij zijn schuldig, wij zijn des doods schuldig. We hebben het oordeel verdiend, het bloed zegt het ons. God heeft het recht om ons bloed en ons leven te eisen, maar, Leviticus 17 vers 11, de Heere zegt, ik geef u het offer op het altaar, opdat er verzoening zal zijn. Opdat er bloed zal zijn waarachter u mag schuilen. Zoals in Egypte en de uittocht uit Egypte het volk mocht schuilen achter het bloed. Zo moeten het zich steeds weer bewust zijn. Bloed is het enige wat onze schuld kan afwassen. En zo hebben ze het ook onder het Oude Testament. Misschien op een andere manier. Maar voor degene die waarachtig geloof van de Heer ontving. Toch wezenlijk op dezelfde manier. Zo hebben ze het ook in het Oude Testament geleerd. Dat het noodzakelijk is om te vluchten tot die fontein. Tot die heilsfontein. Tot die bloedfontein. Waar ze in gewassen moeten worden. En waardoor ze gereinigd kunnen worden van al de zonden. Zo heeft het volk van de Heere onder de oude dag. Toch ook dat evangelie van Christus mogen lezen. Ze hebben het mogen horen in het blaten van het schaap dat ter slachting geleid werd. Ze hebben het mogen zien in dat lam dat stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerder stond. Ze hebben het met ogen des geloofs mogen aanschouwen in die bloedstroom die bij het altaar wegstroomde. Ze hebben het mogen zien, straks komt er een, wiens bloed de zonde wegneemt, voor Gods aangezicht bedekt. En in dat evangelie, het geloof in dat evangelie, zijn ze zalig geweest. Maar hebben ze God ook de eer toegebracht. Dat was het wat David had aanschouwd in Gods heiligdom. Dat was het wat hij begeerde te onderzoeken geregeld. En steeds weer hoe God, de heilige, de rechtvaardige God, gemeenschap kan hebben met een verdoemelijk kind van Adam. Toen heeft hij het geheim aanschouwd, schaduwachtig gepredikt in dat altaar. In dat dier dat er op het altaar gelegd werd. In de vlammen die dat dier verteerde op het altaar. In dat bloed waarin het leven van dat dier wegvloeide. Daarom kan God gemeenschap hebben met een schuldig mensenkind. En als hij zo naar de tempel gaat, dan gaat de waarachtige vrome van Israël erheen. In de gestalte van de tollenaar. Dan gaat hij erheen in de gestalte van die man die een verbroken hart en een verslagen geest heeft. En dan durft hij enerzijds eigenlijk niet binnen te treden. In dat heiligdom, want wie is hij? Hier woont God. En tegen die God heeft hij gezondigd. En voor die God kan hij niet bestaan. Maar op het moment dat hij binnentreedt en dat hij een plaats uitkiest achterin de voorhof, zien zijn ogen toch op dat heilsmysterie dat er in het midden van de voorhof zich voltrekt. Want daar staat het altaar en daar ligt een dier op het altaar. En de vloer rondom het altaar is rood gekleurd van bloed en vlammen stijgen omhoog. En ziende op dat offer gaat die schuldverslagen zondaar bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzoend. Zo is het evangelie te zien in wat er in het offer, in het heiligdom gebeurt. In de heilige handelingen. En dan zijn er ook nog de heilige tijden. En hier is weer een hele ruimte van evangelieprediking. Ik begin maar bij het Pascha, het grote feest. Het feest van de bevrijding. Feest van het paaslam. Het feest van veiligheid achter het bloed. Het feest dat God sparend voorbij gaat. Het feest dat elk jaar opnieuw werd gedacht. En waarin Israël vreugde bedreef. Maar het was uiteindelijk een feest waarop de naam van Jezus Christus stond. Denk ook aan de grote verzoendag. Dat in bijzondere zin. Dat was een heilige tijd in het leven van Israël. Elk jaar opnieuw die speciale dag. Die dag van vasten. Die dag waarop ze het werk moesten laten liggen. Die dag waarop ze rouw moesten dragen vanwege hun zonde. Maar vooral ook die dag waarop de hoge priester, die enige dag in het jaar, maar dan niet met zijn schone blinkende klederen, maar in het witte reine linnen, het heiligdom, het heilige der heiligen moet betreden. Om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En het bloed gaat sprengen op die plaats waar nooit iemand mocht komen. Daar waar God zelf woonde onder zijn volk. Om het bloed te sprengen op het verzoendeksel. En als het volk dan in de voorhof stond en wachtte. Ach, dan kon de vrees in hun hart opstijgen. Zou God dat offer wel aannemen? Zou God onze schuld wel willen vergeven? Maar om Christus wil openbaart de Heere zich op die heilige feestdag van Israël opnieuw als een God van ontferming. Dan was er het jubeljaar, het jaar van de bevrijding. Het jaar waarin de ramshoorn geblazen werd en waarin de slaven vrij werden en de bezittingen terugkeerden. Het jaar waarin de losser opstond om de verloren bezittingen terug te kopen. Het jaar waarin de losser opstond om de verloren naam terug te geven. En in dat ganse jubeljaar spreekt alles van die grote losser. Die grote Goël, de Heere Jezus Christus, die voor het terugkopen van de verloren erfenis zorgt en die de verloren naam teruggeeft. Ja, die de zondaar vrijheid schenkt en die hem teruggeeft wat hij in zijn val verloren heeft. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zijn ze er geweest in Israël die zo het evangelie van de Heere Jezus Christus hebben mogen beluisteren in de heilige tijden, in het paasfeest op de Goede Vrijdag, in het, in het jubeljaar, in het sabbatsjaar, op het loofhuttefeest, op het nieuwjaarsfeest. Ik geloof het, want God heeft zijn evangelie nooit voor niets gegeven. En al zijn het er misschien in tijden maar weinigen geweest. Al zijn het er in tijden misschien maar een handjevol geweest. Ze zijn er geweest. Die in het heiligdom des Heren God hebben aanschouwd. Christus hebben aanschouwd. Die in al die voorschriften en de ceremonieën van de wet het evangelie hebben gehoord. Gemeente, zijn er ook onder ons. Die in het woord van God, in Oud en Nieuw Testament, die naam, die enige onder de hemel gegeven tot zaligheid, waardoor we moeten zalig worden, gehoord hebben tot zaligheid van hun ziel. Zijn er die begeerig zijn dat de Heere tot hem spreken zal. Zijn er die met een verbroken hart in het huis des Heeren verschijnen, om van de Heeren te begeren dat hij op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus met hen verzoend zal willen zijn. Er is maar één naam, er is maar één boodschap, er is maar één evangelie. En in dat evangelie van de Heere Jezus Christus is alles begrepen wat een schuldig en verloren mensenkind nodig heeft. Zoek bij hem heil, zoek bij hem de redding van uw ziel, zoek bij hem de vergeving van uw zonde, zoek bij hem de reiniging, zoek bij hem de bevrijding, zoek bij hem het herstel in de erfenis, zoek bij hem alles wat we door de zonde kwijt zijn geraakt en wat we toch niet kunnen missen om straks zonder verschrikken voor de rechter van hemel en aarde te kunnen verschijnen. Het is alles in hem. Zoals het onder het oude verbond alles in hem werd afgebeeld. Zoals het onder het nieuwe testament alles klaarlijk en duidelijk in hem onthuld en geopenbaard is. Dat evangelie geeft God ons. Wat is de vrucht ervan in ons leven? Wat heeft het gedaan in onze ziel? Heeft het ons geraakt? Of zijn we ondanks alles toch nog met de vormen tevreden? Denken we dat we met de vormen het wel kunnen doen en dat God er wel genoegen mee kan nemen, gemeente, als we dat denken. Dat we met kerkdiensten en met wat uiterlijke vroomheid en met wat rechtzinnigheid voldoende hebben om onze ziel straks te zien binnengaan in de hemelse vreugde, dan hebben we ons vergist. We hebben meer nodig. Ik herhaal nog een keer wat ik zo pas zei, wat we nodig hebben. Dat was wat God die Israëlieten op het hart bond en wat hij ze dagelijks voor ogen stelde. We hebben nodig dat bloed van dat onbestraffelijke en dat onbevlekte lam. Met dat bloed moeten we gekocht worden. Met dat bloed moeten we gereinigd worden. Van dat, door dat bloed moeten we van onze zonden worden afgewassen. O, is er plaats voor die bediening uit Christus? Is er plaats voor dat werk van Christus in ons leven? Heeft de Heilige Geest, de Geest van Christus, het ons reeds geleerd om met een heilbegerig hart naar het woord te gaan, om met een heilbegerig hart de Heere aan te lopen, om met een heilbegerig hart te smeken: Heere, schenk mij deel aan dat heil dat in Christus is, want buiten die genade ben ik verloren. Buiten die genade mag ik nog wat zijn wat ik ben. Mag ik rijk zijn en verrijkt met goederen in aardse opzichten en wat mij betreft ook in kerkelijk opzicht. Maar als ik meer niet heb, dan sta ik straks met lege handen. Dan heb ik straks niets. Heere, schenk mij uzelf. Schenk mij het heil geheim te kennen dat in die enige naam geopenbaard is. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Niet voor een oud-testamentische gelovige en nog minder voor een nieuw-testamentische gelovige. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zoek dan die God en die genade in Christus en laat het u de gesteldheid van uw hart mogen zijn. Zoals we dat vinden bij de dichter van de 84ste psalm. Amen. Psalm 84, het tweede vers.
MUZIEK
echt het vanmorgen ook nog weer in ons midden willen betuigen dat gij de God aller genade zijt. Zo hebt gij het ook geopenbaard in het oude verbond al, in de schaduwen, in de wetten en in de ceremonieën van de wet. En zo hebt gij het geopenbaard ook onder het nieuwe verbond en nog duidelijker en nog heerlijker, want het is alles vervuld. Al die offers hebben hun vervulling gevonden, dat bloed heeft zijn vervulling gevonden. Het is alles heerlijk werkelijkheid geworden in de Heere Jezus Christus. En in hem toont gij ons uw genade. O Heere, wij bidden u. We moeten het leren om in hem te geloven. Ja, daarom bidden wij u. Schenk ons een waarachtig geloof. Schenk ons door uw Heilige Geest dat we verstaan mogen dat alleen in hem leven en zaligheid is. Ach, van nature zijn we er zo stekenblind voor. Dan kunnen we van hem horen en van zijn werk horen en van zijn offer. En dan kan het ons voorgesteld worden. Heer, het gaat aan ons voorbij. Het raakt ons hart niet. Het raakt amper ons oor. Het gaat aan ons voorbij, want we zien de waarde. We zien de noodzaak. We zien de betekenis er niet van. En ook al kunnen we het in de beschouwing misschien nog enigszins begrijpen, als er geen plaats voor is in ons hart, Heere, dan zal het ons toch nog geen nut doen. O, wij bidden van u. Gij die zo rijk uw evangelie openbaart. Gij die van uw zoon en van zijn offeranden spreekt. Gij die ook zondaren nodigt om tot hem te komen. Wij bidden u dat gij ook dat werk wil doen, namelijk in onze harten werken. In onze harten bewerken. Die begeerte, die heilbegeerte. Om zo te mogen geloven. En om zo te mogen zien. En om zo te mogen vertrouwen dat wat Christus gedaan heeft. Ons tot een zegen, tot een eeuwige zegen mag worden. En steeds meer worden. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben, opdat uw woord niet ledig wederkeert, maar opdat het in ons leven mag doen, alles wat u behaagt. En laat het dan dit mogen zijn, Heere, dat uw woord, toegepast door uw geest, ons kennis van zaligheid mag geven. Heb dank voor uw woord, voor het evangelie dat ook vanmorgen onder ons klonk. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Laat uw geest ons leiden. Ja, laat uw geest ons niet alleen leiden in uw huis, maar laat uw geest ook in ons werken voordat we naar uw huis gaan, opdat we iets van die gestalte mogen vinden in ons eigen hart bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, het 10e en het 11e vers. Gaat als een in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.